Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom weer bij DinoCast, waarin we je meenemen achter de schermen van onze tv-serie Dino Jacht, die op Videoland te bekijken is. Vandaag aflevering 2 over dino-wetenschap, waarin we ons begeven naar Canada, Montana en Ohio. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, zijn op dino-reis in Amerika. Met als ultieme eindbestemming de opgraving van een langnekdinosaurus in de Badlands van Wyoming. Deze keer duiken we in de wereld van dino-onderzoek.
Paleontology is sort of crime scene where all of the witnesses are dead and all of the evidence has been left out in the rain for 66 million years.
Want hoe weten we eigenlijk over de beesten wat we weten? Dit is Maarten en Gijs op Dinojacht. We vertellen je het verhaal achter deze opnames. Zorg dus dat je de serie al gezien hebt voordat je dit verder luistert. Over ons bezoek aan het kleinste dino-dorpje met de grootste T-Rex en het grootste dino-museum ter wereld in Canada. Dino Dave vertelt zo wat hij vond van die rare Dutch filmcrew. Met redacteur Carla praat ik over Whitmer's Dino Lab en vooral over de helse tocht ernaartoe en de groep Mormonen die ons liefdevol opving midden in een storm. Zet je schrap voor het echte verhaal over onze reis. Dit is DinoCast. En laten we maar meteen beginnen waar de aflevering ook mee begint. Mijn autorijden. Hey, leuk, zo'n grote bak. Maar voor mij is het 10 jaar geleden dat ik achter het stuur zat.
Het is al heel opmerkelijk dat die man met die geweldige blouse bereid was dat ding uit te lenen. Ondanks jouw beperkte rijervaring, als ik daar...
Rub it in.
In dit tempo, Gijs, kan ons niets overkomen. En als we in dit tempo er naartoe blijven rijden, kan dat nog wel 2 dagen duren.
Ja, zeg. Ik doe mijn best.
Ja, ik weet het. Ik weet het.
Ja, je hebt gezien dat Maarten zich heerlijk heeft verkneukeld over mijn rijstijl. Maar dat is wat je hebt gezien. Achter de schermen was het nog veel erger. Luister maar.
Maarten, voel je een beetje veilig?
Nog niet, want ik weet dat jij natuurlijk een zeer geringe rijervaring hebt.
Precies.
Vooral iemand die dus 15 jaar niet gereden heeft en dan debuteert na 15 jaar met een bijna 6 liter 8-cilinder Dodge Ram, dat is wel dat je denkt van, daar zit hij, Max Verstappen zelf. Het is hem.
Nou, het is wel gelukt.
De grootste coureur aller tijden. Jongen, jongen.
Ja, plagen deed hij, maar klagen, dat deed Maarten niet. En dan vraag ik, nu toch enigszins nerveus. Je hebt over een heleboel omstandigheden geklaagd, maar je hebt over één ding niet geklaagd. En dat is mijn rijstijl, Maarten. Hoe heb jij, je mag het nu zeggen, ik ben geen ervaren rijder. Heb je in angst gezeten? Hoe heb je mijn rijstijl ervaren?
Nou, die was niet,
Je mag het zeggen.
Eigenlijk onverwacht redelijk.
Oké.
Okay. Ik vond wel dat je moet leren om veel gelijkmatiger te remmen. Mm-hmm. Ja, als je remt, dan rem je ook, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt heel...
Ja,
heel
ik rem echt, ja. Klopt.
Ja, het gaat hydraulisch, dus je kunt het voortreffelijk doseren in feite.
Ja. Want ik had 7 rijlessen genomen. Ik kan rijden. Ik had al 10 jaar niet gereden. Hè? Dus ik heb dat opgefrist met 7 rijlessen.
Niet maar niet gereden meer. Heeft, moet ik zeggen, viel het mij enorm mee. Het was niet dat ik dacht, jezus nog.
Nou, ik heb je jezus soms nog soms werd jij stil in de auto, Maarten. Dan waren we aan het kletsen en dan werd jij stil. En dat komt omdat of de auto voor ons off-road vrij schuin op de helling reed. En dan pak je toch even de zijkant
van
de auto.
Er was één moment dat ik dacht van, nou, hier gaan we dus de afgrond in.
Ja, dat wist ik, ja. En dan denk jij toch, en ik zit hier met Gijs in de auto, dat ik hoorde het je gewoon denken.
Nou, wat je niet hebt, is wat mensen met veel rijervaring hebben, namelijk het
reflexen.
Het lossen. Je bent erop geconcentreerd, je bent een beetje strak. Iemand die heel veel gereden heeft, dat is Clayton Phipps.
Ja.
Die met een soort van natuurlijk gemak, dat ding met 60 mijl per uur over die diepe sporen die in die weg gesleten waren.
Ja.
Ik vond het echt interessant om te zien.
En hij doet dat dus met zijn ogen dicht, bijna letterlijk. In ieder geval bijna met zijn handen los.
Ja.
En ik loop daar echt te worstelen.
Ja, wij zijn
ik vond dat echt pittig.
Ik weet niet, iemand is nog vastgelopen.
Ja, was ons. Ik niet. Was oh, ik niet. Nee, was Joep. Nee, dat is was Joep. Genoeg over mijn zwaktes. Ik reed ons naar het Canadese dorpje Drumheller. Dat telt een paar duizend zielen en ligt anderhalf uur rijden ten noorden van Calgary in de enorme provincie Alberta. Wat zou jouw samenvatting zijn van het dorpje Drumheller in Canada?
Dat het vooral een dorp was van een aangrijpende achterlijkheid, zou ik ook zeggen. Ook de eetgelegenheden voldeed daar ook volledig aan.
Yep.
Wij logeerden in een soort amateuristisch hotel. Of misschien een B&B, Airbnb, dat deed een beetje aan denken.
Ja.
Het was best een aandoenlijk kamertje.
Er stonden overigens twee dinosaurus in de tuin.
Er stonden ook van die cementen, hè? Was het ook alweer concrete saus?
Cementosaurus.
Cementosaurus, noemden ze.
Ja,
enorm geest. Dat het hele dorp stond trouwens vol met cementosaurus.
Dan moeten we even uitleggen, waarom noemen ze die cementosaurus?
Dat kwam omdat ze daar allemaal dino's van cement hadden staan, die kennelijk uit een soort goedkope gietmal waren, afkomstig waren. En die waren allemaal bezig eigenlijk om te desintegreren in het hele dorp. Zodat we een damesploegje troffen die bezig waren om die beesten te verven. Maar het was allemaal van een immense treurigheid.
En jij was onbeleefd tegen die dames.
Ja, ik vond het ook wel een beetje onzin om dat beest te gaan verven.
Ja.
Kun je tijd beter gebruiken. Wat mij het meeste opviel eigenlijk was dat als je zou in midden in Drumheller zou staan. En je zou even niet de nummerborden bekijken. Waardoor je zou kunnen zien dat je in Canada de provincie Alberta was.
Mm-hmm.
Ik had gedacht dat het anders dan de Verenigde Staten zou zijn. Dus dat je zou kunnen zien dat het Canada is.
Ja.
Ik had ook een veel te hoge pet op van het idee dat Canada toch een wat rustiger, beschaafder, Europese indruk zou maken dan
was
de Verenigde
niet,
Staten. 0,0. In Drumheller dacht ik binnen een uur, het is gewoon de Verenigde Staten.
En behalve dat er gewoon echt, als je daar in het midden op een kruising stond en je keek om je heen, we hebben het een keertje gedaan, wij telden volgens mij wel 12 dinosaurussen. Dus overal dinobeelden, niet alleen die cementosaurussen van waar je over vertelt, maar op de daken, achter de ramen, bij muurschilderingen, op auto's.
Het was infantiel, laten we het zo zeggen.
In mijn reisdagboek schreef ik: lunchen deden we in het centrum van Drumheller, op het terras van de Black Mountain Roasters. Met uitzicht, niet op de Black Mountains, maar op de winkelstraat met een raptor. Links van ons twee raptors en rechts een cementen triceratopsje in regenboogkleuren. De restauranteigenaar liet me vervolgens trots hun bedrijfsauto zien, met een grote T-Rex erop natuurlijk. En als lunch kregen we de Dino Sandwich. Natuurlijk.
Het was wat een groepje kinderen van 11, 12 jaar oud zou denken dat lollig zou zijn om te organiseren.
En zij noemden zichzelf, wat is de tagline van Drumheller ook alweer?
Waarschijnlijk ook Dino City of zo.
This is the Dino Capital of the World.
Dino Capital of the World.
Ja, nou ja. Ook als een typische Amerikaanse slogan natuurlijk, of the world.
Maar ook, ze hebben de allergrootste dino ter wereld staan.
Ja.
Een T-Rex van 26 meter hoog.
Ja, ook een daad van ingrijpende kinderachtigheid. Jij bent er nog in geklommen.
Ik ben erin geklommen.
Want je kunt uit zijn bek kun je dan het omliggende terrein bezien.
Ja.
Maar je was er eigenlijk een mooi uitzicht.
Ja, dat is dus heel, heel fantastisch. Dat zo maakt ze inderdaad reclame. Want je kunt zijn bek inklimmen. Dus je gaat door zijn buik met een trappetje naar boven. En dan kom je in zijn bek uit. Dus tussen zijn tanden. Dat is op zich heel leuk. Het is 26 meter hoog. Jij was een heel klein stipje daar beneden in het gras.
Nou, welkom in de bek van een 26 meter hoge Tyrannosaurus Rex. Ja, ik sta dus echt letterlijk in zijn bek. Dat zie je. En we kijken uit over de omgeving. En als je heel goed kijkt, dan zie je daar beneden... zie je Maarten van Rossum zitten met de cameraploeg.
Ik zag zo'n foto en ja. Je kunt nauwelijks zien dat ik het ben.
Maar you can enjoy the surroundings. Ja, de surroundings, dat zijn die blokkendozen van Drumheller. Dus het is nou niet dat je denkt van, oh mijn god, wat een uitzicht. Daar doe je het voor. Ja, ik vond het wel een beetje heftig dat ik heel hard van die T-Rex af moest roepen aan jou of die een piemel had.
Maarten, heb je gezien of die ook een cloaca of een piemel heeft?
Nee.
Een piemel!
Hij heeft niks. Het is een genderneutrale Tyrannosaurus Rex. Ja.
Oh, dat was waar. Dat hebben we toen ook nog onderzocht. Was dat die T-Rex waar die mussen in woonden?
Woonden daar mussen in?
Ja, daar woonde, daar stond ik op te wachten en daar bleek een enorme collectie mussen in te zitten.
Oh, want ik ben op een gegeven moment zag ik jou naar die T-Rex toe lopen.
Hij lekte en je bent ook een beetje. Hij lekte wel een beetje, ja.
Oké. Okay. Goed. Ja.
Sowieso, de paring van de T-Rex blijft een beetje een duister fenomeen. Ik wil niet te beer met die Apple TV aan boord komen.
Het is
maar,
eigenlijk wel te noemen, maar goed.
Daar vindt ook een paring plaats tussen een oude T-Rex en een jong T-Rex vrouwtje.
Ja.
Maar dat hebben ze strategisch achter de struiken laten plaatsvinden, omdat zij natuurlijk niet weten hoe het ging.
Ja, hij heeft een cloaca, die heb jij ook bekeken. Volgens mij was dat gewoon de waterafvoer van het beste dier. Maar...
ja, en daar volgens mij zaten die mussen daar ook in, want ik ben ervan. En ik vond het zo passend, want mussen natuurlijk ook dinosaurussen.
Ja, nee, dit is een dino en een dino, ja, zeker.
Dus daar heb ik jullie nog geloof ik nog op gewezen, maar iedereen dacht dat ik gek geworden was.
Ja, soms gebeurde dat. En toen gingen we door naar de echte reden waarom Drumheller zich de dino-hoofdstad van de wereld noemt. En dat is misschien nog wel terecht ook, want...
feitelijk is dat museum is schitterend.
Ja, want daar is dus het Royal Tyrrell waar we geweest zijn. Dat is gewoon echt wel, zonder enige overdrijving, een van de grootste, beste en mooiste dino-musea in de wereld.
Ja, ik denk dat er wel de top 3 dino-musea ter wereld. En dat in Drumheller natuurlijk. Want hoe kom je in godsnaam in Drumheller? Nou moet ik zeggen, daar hebben we ook nog even tijd gehad om samen rond te lopen.
Ja.
Zonder camera.
In het museum, ja.
Ik vond het daar verbazend druk toen.
Het was ongelooflijk.
Er zijn veel mensen in Drumheller.
Ik vond het museum echt fantastisch.
Mooi gedaan ook.
Ze hebben daar tientallen skeletten. Sommige echt, sommige casts. Maar in totaal hebben ze er tientallen. Terwijl het gemiddelde museum heeft er maximaal 8, 9.
Ja, en ook wel wat heen gevarieerde verschillende soorten.
Ja. In mijn dagboek noteerde ik... we hadden 5 uur achter elkaar scènes gedraaid in het Royal Tyrrell. Ja, toen was het 00:30 geweest en ik was moe. Maar ook nieuwsgierig naar het museum. Ja, dat klinkt raar als je daar vanaf 19:30 ochtends loopt. Maar draaien en opnemen is niet hetzelfde als bekijken en beleven. Dus, terwijl de rest lunchte, hebben Maarten en ik door het museum gezworven. We bekeken de absolute topstukken. Nou, niet alleen de Borealo Pelta, die je in de serie ziet, maar ook een prachtige gitzwarte T-Rex, die ze daar Black Beauty noemen, en die ze half uit de steen laten kronkelen. En een reusachtige Elasmosaurus, een langnek zeereptiel met 72 nekwervels. Echt amazing. En natuurlijk, ja, de grote Dino Hall. Een soort jaarbeurs Utrecht, maar dan vol met dinosauriërs die je in Europa zelden in musea ziet. Triceratopsachtige, met enorme lichte grote nekschilden. En snelle, struisvogelachtige loopdino's, zoals Ornithomimus. Wat een collectie. En dat dino-dorpje... ik snap wel dat ze overal de dino's neerzetten. Want er is verder in de feitste verte niks te halen of te doen. Alles drijft op die dino-toeristen.
Ja, het is een top onderdeel van het vindgebied. Ooit, namelijk in de toptijd van de dino's... zagen de Verenigde Staten er niet uit zoals vandaag. Je had wel een oostkant, die kwam aangedreven eigenlijk van de Eurasiatische plaat.
Ja.
Die was daarvan afgescheurd. En je had een westkant, dat was al een vrij fors gebergte, en daartussen zat een zee.
Ja.
En die zee die begint zo'n beetje waar nu de staat Alberta is, en die loopt helemaal naar beneden tot, laten we zeggen, tot ter hoogte van
Texas,
misschien de Golf van Mexico, dat weet ik niet.
Precies.
Maar het was een forse zee. Maar het was een betrekkelijk ondiepe zee. Het was een warme zee, waarschijnlijk mediterraan warm. Dus dat moet enorm hoeveelheden voedsel hebben opgeleverd.
Ja, Maarten doelt op de Western Interior Seaway. Een enorme watermassa die in de dino-tijd het Noord-Amerikaanse continent, hè, met nu de Verenigde Staten en Canada, dwars door midden spleet. Hij was wel 1000 kilometer breed en werd bijvoorbeeld bevolkt door mosasaurussen en plesiosaurussen.
Er kwamen verschillende rivieren op uit. Dus dat was een enorme sedimentproductie. En dat sediment was eigenlijk wat het nu is geworden, een soort zachte klei.
Je kan het eigenlijk lospeuteren.
Ja, je kunt er zo je vinger in steken. Ja. Het voelt ook betrekkelijk zacht aan. Ja. En in dat sediment, daar zijn er die skeletten terechtgekomen. En omdat dat sediment zo enorm snel en makkelijk erodeert, want het erodeert door de wind. Als er een beetje in een storm staat, dan waait de helft, nee, moet niet overdrijven natuurlijk, maar dan waait er flink wat weg.
En regen.
En waarschijnlijk gewoon een soort natuurlijke erosie die zich altijd voordoet. En dat type van sediment, dat heb je in de Dakota's, dat heb je in Montana, dat heb je in Wyoming. En dat heb je ook over de Canadese grens in Alberta. Dat is gewoon een continu gebied.
Ja,
dat
de heet plek ook, van het water, ja.
Dat heet de Badlands, al dat geërodeerde. Want er is daar geen landbouw te bedrijven. Dat zie je snel genoeg bij die Badlands. Je kunt er geen kant mee op. Waarom is het Badlands? Het is Badlands mooi om te zien, maar voor boeren totaal oninteressant. Badlands.
Maar die Badlands, die wemelen van de dino's.
Echt, van alles en nog wat. En er is verder niks. Er zijn geen steden overheen gebouwd. Ja, je hoeft eigenlijk maar een beetje te krabbelen.
Nou, dat is wat ze in Drumheller natuurlijk ook hebben. Rondom Drumheller ligt dat gebied. Daar zijn ze.
Ja, ik geloof dat ze daar ook al 2 of 3 T-rexen gevonden hebben.
Nou, Albertosaurussen bijvoorbeeld, hè, genoemd naar de plek.
Albertosaurussen.
Ja. Grote vleeseters.
Canadese saurussen. Okay.
Canadese T-rexen eigenlijk, hè?
Mocht je in de buurt zijn, ga kijken.
Precies. Van Canada dalen we af naar de Verenigde Staten. En van koel en regenachtig wordt het droog en warm. Heel warm. En eenzaam. Want we komen in staten waar je als toerist nauwelijks iets te zoeken hebt. Ja, tenzij je natuurlijk dinosauriërs zoekt. Want we rijden de Hell Creek Formation binnen. Een gebied waar het stikt van de dino-resten. En dat zich uitstrekt over Dakota, Wyoming en Montana. Gigantische staten waar waarschijnlijk meer dino's in de grond liggen dan dat er mensen bovenop wonen. We maken eindeloze autoritten. En deze reizen haat Maarten niet. Integendeel, hij vindt het prachtig.
Je bent toch overweldigd door het landschap. Het is zo enorm. De ruimte is zo gigantisch. Ook qua licht in alle denkbare opzichten.
Ik wist natuurlijk waar we heen zouden gaan. En je probeert te bedenken hoe dat voelt, die afstanden rijden en die wijsheid. Het heeft me toch overvallen toen we daar reden. Op een gegeven moment wordt gewoon stil. Zelfs jij werd soms gewoon stil. Omdat je na 5 uur... en niet alleen omdat wij raken eigenlijk niet uitgepraat. Maar het landschap maakt je toch, op een gegeven moment krijg je een soort van cadans. Ik nooit
dan
zoiets.
Die kaarsrechte wegen. Kaarsrecht tot in de verte een heuveltje. Dan kom je bij het heuveltje. Je gaat het heuveltje over en dan krijg je nog een keer een stuk van 30 kilometer kaarsrecht.
Ja.
En natuurlijk, het bevestigde eigenlijk het bekende beeld. Volgens mij heb ik ook enorm over gezeurd onderweg. Dat als je een foto van de Verenigde Staten ziet uit de ruimte, dan zie je aan de rechterkant van de Verenigde Staten, ten westoosten van de Mississippi, ziet het er vrij normaal uit met licht en zo.
Een foto in de nacht, zo'n nachtfoto.
Ja, precies, zijn wel nachtfoto's. En dan zie je ten westen van de Mississippi, grote lichtvlek bij Denver, maar dan heb je het ook wel zo'n beetje gehad eigenlijk.
En dan duurt het heel lang
tot het
oosten.
Vergeet niet, ook Chicago ligt ook nog ten oosten van de Mississippi natuurlijk.
Ja.
En het is leeg.
Ja.
Ik heb uitgerekend, Montana en Wyoming samen hebben 1,5 miljoen inwoners en zijn 16 maal zo groot als Nederland.
16 maal zo groot.
Als ze dezelfde bevolkingsdichtheid zouden hebben als Nederland, die twee staten, zouden ze 288 miljoen inwoners hebben.
Ja, dat
heeft je toch wel te denken.
En midden in deze oneindigheid ligt een piepklein stadje aan de rand van een prachtig natuurpark midden in de Badlands. Welkom in Glendive, Montana. Thuisbasis van
vlogger, avonturier en fossielenjager Dino Dave. Hi, I'm Dino Dave.
This is good stuff.
Dino Dave is een lokale beroemdheid die in opdracht van musea naar fossielen zoekt. Zijn grootste vondst ooit is een complete triceratops.
Ja, een hele enthousiaste man. Dat noem ik altijd de man met de zakdoek op het hoofd.
Ja, zeker.
Dat deed mijn opa ook als het warm was. En we gingen wandelen en deed hij ook zo'n zakdoek met van die knoopjes op. Hoe je het precies doet, dat begrijp ik ook niet. Maar Dino Dave had ook zo'n boerenzakdoek op zijn hoofd.
Echt een farmers.
Ja.
Hij was kaal, denk ik, daaronder, toch?
Volgens mij was hij behoorlijk kaal, ja.
Ja, en zeker. Het is natuurlijk 40 graden, dus je moet wat.
Het was niet dat je even zegt, ik ga even een eindje hardlopen.
Maar ik herkende het enthousiasme van Dino Dave wel.
Ja, hij was zeer enthousiast.
Hij leidde ons
rond en jullie zijn toen naar dat bot gaan kijken.
Ja, dat was
dat enorme zwarte bot, wat natuurlijk ook een centraal object is in de serie. Maar waar ik niet bij ben geweest, want dat vereiste een zeer complexe klimoperatie naar dat bot toe.
Ja, vond je dat erg?
Totaal niet.
Oké, gelukkig maar. Ik voelde me wel een beetje schuldig toen ik daar weg liep. En ik dacht, ik ben over 4-5 uur pas weer terug.
In Makushika State Park zijn we samen met Dino Dave. We gaan een heel groot dino-bot vinden wat vast in het steen zit. Wat je er niet uit mag halen, want het is een natuurpark. Maar we kunnen er dus wel heen. We kunnen het gaan bekijken. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is echt iets wat ik heel graag wil zien. En ik ben dus ook bereid om die hele klim te maken die we moeten maken. Dus even kijken of de camera het ook haalt, want het is wel een tricky pad.
Dat pad bleek inderdaad tricky. Zo gevaarlijk dat we er de camera niet aan durfden te wagen op een reis als deze. We moesten natuurlijk nog ver. En we draaiden dus met onze iPhones een van de hoogtepunten van onze dino-reis. De vondst van een enorm Hadrosaurus-bot. Een scène waar ik me nu een beetje voor schaam, maar het enthousiasme is echt.
Wauw! Wauw! Dit... Wow. Oh. It's almost unreal. It's almost unreal. This is truly one of the largest bones I've ever seen anyway. And it's almost like it's a movie.
I got like jitters again because I mean, you just
it's so hot but I have jitters.
Ja, jitters voor me, kippenvel. Maar hoe was dit voor Dino Dave? Op pad met een oranje stuiterbal en een grumpy professor? We vragen het hem zelf.
Hey, film crew, Dutch, let's do it. That's exciting. I can tell my friends about it. I mean, small town, Glendive, Montana. I'm big time if a Dutch film crew comes to film me. So hey, you made me big time in my town of 4,000.
Yeah, you filmed with us the whole day. How weird were we to you?
Okay, you know what? This is the weird part, and it's not weird. I felt like I've known you guys forever. And I don't know, I mean, it's like, hey, we became like best friends within 5 minutes, and I don't know if it's we're both enthusiastic. I like the goofiness, because I mean, without a lack of a better word, some of these film crews from, can I say, you know, America or whatever, they're so like dry so you guys were fun right away and just had a blast.
Ja, voordat we dat reuzenbot vonden, stuiten we eerst op iets anders. We zitten midden in onze klim omhoog. En ja, op film zie je een klein stukje. Dit is de opname van het hele moment. Ik heb de regieaanwijzing van regisseur Willem, die met een paars hoofd van inspanning naast me stond, erin gelaten. Want zo werkt televisie.
So, how far still to go?
Okay, we're gonna go around that mound right there.
Okay.
And so now we're pretty much to the top. So however which way, then we're just gonna go that way around that mound. Yeah. And then it's gonna like
hit us.
Yeah, it's gonna hit us.
Okay.
Yep.
Well, just go.
And just so you know, look for rocks like that. That's a dinosaur bone.
This is a dinosaur bone.
That's a dinosaur bone. Just laying out there randomly, just a piece of a dinosaur bone.
This is a dinosaur bone?
Yeah, I couldn't tell you what. It's just a piece. I mean,
gast, dit is de eerste keer dat jij een dinosaurusbot in het wild vindt, hè?
Dit is de allereerste keer dat je er één gewoon...
Okay, ja.
Dit is dus de allereerste keer dat je er één gewoon kan oprapen en vastpakken.
Je kent ze alleen van musea. Ik ken ze alleen van musea. This is really special for me. I know it sounds stupid.
No, but exactly.
But it is special for
me. No, this is why I like taking people out like you, because now I see the excitement in your eyes that I used to have, and it should be. I mean, how amazing is that? That had a, whatever this dinosaur was, probably Triceratops, it had a life, it had a family, it had kids, 66 million years ago, and then picked up by a Dutch film crew. What are the odds? I mean, that guy, whatever that Triceratops could have predicted that. Yeah, but exactly. Here we are.
And you know, nobody touched this. In what, 66 million years? And now I'm holding it.
That's right.
Actually, you touched it first.
Yeah, sorry about that. We'll find another one. I spoiled it.
Well, you will always remain the first one to take me out in the field and find the dinosaur bone. So for me, that's a really special moment.
I am proud to be your first.
Yeah. Okay, let's continue. Terug naar het grote bovenbeenstuk van waarschijnlijk de Edmontosaurus, vast in de rots. Wat is er van dat prachtige bot geworden? This is 6 months ago, right? And the bone is still there. Nothing happened. It's just still there.
It's still there. Yeah, the museum knows about it. It's still there. It's at a tough spot. But one person knows about it. I could tell you a crazy story.
Ja, een crazy story over hoe ons bot bijna geroofd werd en hoe Dave dat puur bij toeval wist te voorkomen.
I was playing poker with a local commercial collector. There's a poker play at the bowling alley. So he was showing me when he has enough Jaeger bombs and when he's playing poker, he will start showing me pictures of his dinosaurs on his flip phone. And so one day he starts showing me pictures like, Dave, you got to see this bone that I found. And he starts showing me, and he showed me that exact same bone. So he's seen it.
Showed the bone we visited.
He showed me the bone that we visited, but he didn't know that I've already found it. And so I reach into my phone and I start flipping through and I look at the picture and I showed him the phone and I go, do you mean this bone?
Oh, nice.
He was red in the face and he knew that he might have poached that if he did not know that I knew about it. He would have gone up there. He's in his horse. It's a remote spot where we're at. I mean, it's
very remote. So by showing your phone with the picture, you showed him that you know that it was in a state park and he could not take it. So he was he tried to brag about it, but instead he got into trouble, right? Because now he has to leave it because you know about it.
Absolutely. So
nice.
So it's protected. Somewhat.
It's protected. So if Dutch people, mensen als jullie naar Glendive, Montana willen, dan en jullie willen dat bot gaan zien, dat Hadrosaurus bot, dan het ligt er nog. And of course, Dave will take you up the hill to show the bone, right, Dave? Any Dutchies coming your way?
That is correct. I've got a place to stay. Come on out.
Okay, we hebben al gehoord Maarten over Dave. Maar wat vond Dino Dave nou van Maarten?
What did I think of Martin? I think he seemed kind of... I couldn't tell if he was happy or not. He was. I think he was mad at the world. And Matt, he didn't get his coffee or something like that. But once we were in the car and hearing him talk, that was fun. I loved, you don't know what's going to come out of his mouth next. So.
Ik zeg rake typering. En daarmee nemen we afscheid van Dave. Voorlopig, volg hem vooral op zijn YouTube-channel Dino Dave Adventures. Ons avontuur voert ons naar Ohio, maar... Niets aan deze reis verliep normaal, dus zelfs de vlucht naar Ohio niet. Ik fris Carla's geheugen even op en then it hits her. Weet je nog wat er gebeurde toen we Columbus, Ohio naderden?
Ik zie
dat je het beseft.
Ik besef het, maar dit is weer eentje in de categorie, er gaat ook nooit iets goed op reis. We naderden Columbus, Ohio. Ja, we zaten in de lucht. En het allergrootste noodweer wat je kan bedenken barstte los. Ik heb nog nooit zulke bliksemflitsen gezien om ons vliegtuig heen.
Het was echt zo'n onweer der onweren wat je boven de stad zag. En we dachten, oh my god, zullen we moeten uitwijken? Dat zul je net zien, dat we uit moeten wijken naar een andere stad.
Even voor de, het was, hoe laat? Het was, het liep tegen 11 uur 's avonds.
Ja,
dus
laat het, aan.
Donkere nacht, onweer. En we landen midden in dat onweer. En we landen gewoon. Dus je dacht, oké,
okay,
die hebben we. We zijn in ieder geval op Ohio. Maar zo simpel lag het niet.
We're looking on our weather radar right now. It looks like there's just a pretty significant thunderstorm cell over the airport. So we're going to wait for that to pass through. And then once it does, the ramp will reopen.
Oké, je hoort, er gaat ook nooit iets normaal op deze reis. We zijn geland tussen bliksemende wolken. Maar nu staan we dus 50 feet van de gate. Het personeel mag niet naar buiten, omdat het een totaal noodweer is. Dus
20 meter voor de gate. Stopte het vliegtuig. En toen stonden we daar, in de regen, in de storm.
En toen stormde het zo hard dat ze het te gevaarlijk vonden voor het personeel om dat vliegtuig aan die slurf aan te koppelen. Dus we moesten wachten,
Ja, we moesten wachten. En we hebben volgens mij bijna een uur gewacht, 3 kwartier of zo. En uiteindelijk was het zo dat onze regisseur Willem, onze collega, die stond naast mij dodelijk vermoeid op de bagageband te wachten. Die keek op zijn horloge en die zei, het is 11:12, gefeliciteerd, je bent jarig. En zo ging mijn 44ste verjaardag in aan de doodmoe, aan de bagageband in Lost in Ohio ergens. En toen, het mooie is ook nog toen...
Je kreeg een
ondertussen,
cadeau.
Ik kreeg een cadeau. Ja, maar niet van de ploeg. Nee. We kwamen een groep mormonen tegen. Die hadden ook heel lang gewacht. En dat waren jonge recruits van de mormonen. Echt, nou ja, van die tieners in in jasjes en meisjes in jurken. En echt, nog één keer, 12:00 s'nachts in een storm op een vliegveld in Columbus, Ohio. Daar stonden die mensen. Die hadden ook nog een stapel van ongeveer 20 pizza's bij zich, die ze al half hadden opgegeten. Dus wij kregen allereerst een stukje pizza. Nou, daar waren we heel blij mee, want we hadden eigenlijk geen avondeten gehad met z'n allen. En ik kreeg natuurlijk een Bijbel cadeau. Ja. Nou. En zo begon mijn verjaardag. Ja. Uiteindelijk waren we denk ik om 2:00 s'nachts in het hotel. En toen begon om 10:00 ochtends, 9:00 ochtends ontbijt, 10:00 ochtends de draaidag weer.
Toen ging
en
weer.
Zo ging,
zo
het,
ging
dus
het maar
door.
Ja.
Het was weer een verjaardag om nooit te vergeten. En dat is niet gelogen, want het werd een prachtige dag. Whitmer's Lab is een van de top onderzoekslaboratoria als het gaat om dinosauriërs. Het wordt geleid door Larry Whitmer. Dat is de specialist in de wereld als het gaat om dino-hoofden. En dan niet het bot van de schedel, maar alles wat eromheen zit. Huid, hersenen, bloedvaten, alles. En Ohio lag voor onze reis totaal uit de richting. Maar Carla hield voet bij stuk.
Ja, we hadden de hele reis ongeveer van tevoren voorgeproduceerd en in kannen en kruiken. We wisten ongeveer waar we naartoe zouden gaan. En jij had aan al je connecties uit de dino-wereld gevraagd, wat is nou de place to be om naartoe te gaan? En mensen gaven allemaal tips en op sommige plekken zijn we ook geweest. En daar kwam een tip uit van André Veldmeijer die zei, je moet naar Whitmer Lab in Ohio. Dus ik ging dat opzoeken en ik dacht al, oh, ze zien me aankomen. Ohio, helemaal andere kant van Amerika weer.
Ik wou net zeggen, dat is gewoon 6 staten
verderop.
6 staten
verderop, weer een extra vlucht. Hoe kunnen we dit in hemelsnaam in ons schema passen? Ik ga dit er nooit doorheen krijgen. Maar dat gesprek was zo tof. En die man kan zo goed vertellen. En hij heeft zulke toffe spullen. En hij wilde zulke toffe dingen voor ons doen. Al in dat eerste gesprek zei hij, en ik heb een vriezer met allemaal dode dieren erin. En ik kan een krokodil openmaken en we kunnen dit onderzoeken en we kunnen dat. En ik dacht, ja, we moeten hier gewoon heen.
En dus gaan we naar het meest gerenommeerde dino-lab ter wereld. Whitmer Lab in Athens, Ohio. Hier wordt al jaren innovatief onderzoek gedaan. Door een team onder leiding van de grote Larry Whitmer zelf.
Ik vond het hartstikke interessant, eerlijk gezegd. Is het Athens, Ohio is dit? Hè? Want je weet dat in Amerika alle steden heten Rome, Athene,
was Athens.
Nineveh, weet ik veel, Wageningen. Je kunt ze gek niet verzinnen.
Het had weinig van het klassieke Athene, kan ik je verzekeren.
Ik heb het ook even gecheckt. Athens is ook een betrekkelijk armetierig plaatsje, al met al. Godzijdank heeft het een universiteit, dat scheelt altijd. Maar goed, hier was een enorm aardig researchcentrum. En ik raakte ook wel met die man in gesprek.
Met Larry Whitmer.
Ja. En nou, dat ging deels over die intelligentie van die beesten. En want hij had natuurlijk allerlei enorm interessante dingen liggen die er idioot uitzagen. Een soort mislukte worst met een spiertjes eruit. Maar dat zijn de vullingen van de dino-hersenen.
Ja.
Want je kunt natuurlijk in die hersenpan kun je spul spuiten. En dan kun je zien hoe groot waren die hersenen. Maar
hij had het wel van 10, 15 dino's gedaan.
Ja, en dat lag er allemaal op een rijtje. Hij had ook hele leuke vergelijkende voorbeelden van huidige vogels. Dat je denkt, een brein zo groot als een walnoot. Veel meer is het niet. En nou ja, de kwestie is dat die hersens anders werkten en werken dan de hersens van zoogdieren. Want met de relatief inhoudelijk beperkte middelen die ze hebben, kunnen ze toch heel veel bereiken, omdat de verschillende onderdelen van die hersens eigenlijk effectiever met elkaar samenwerken dan bij zoogdieren het geval is. We hebben ook grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam. Ja. En nou ja, daar kun je allerlei scenario's bij voorstellen. Die werken natuurlijk bij ons ook intensief samen, maar dat kan bij. En bovendien, de neuronendichtheid was ook bij vogels groter dan bij zoogdieren, begreep ik. Nou ja, allemaal hartstikke interessant. En ja, toen moesten we toch iets anders gaan doen.
Ja, je hoort hier een diepe frustratie van Maarten. De hele uitleg over hersenen die je zojuist gehoord hebt en die spontaan ontstaat als je Maarten van Rossum naast een wetenschapper zet, daar was geen plek voor. Welkom bij televisie. We hadden andere vragen, kortere, toegankelijkere vragen die we met Larry gingen bespreken. En Maarten worstelt daar telkens weer mee, 3 weken lang.
Ontstaat een ontzettend leuk gesprek, wat leuk, en dan kunnen we even dit
komt er
en
maar.
Dat. En ja, nou ja, we hebben een kwartier enorm interessant staan praten en dan krijg je dat glazen van, ja jongens, sorry, jullie staan verkeerd.
Ja.
Kunnen we het nog even overdoen?
Ja, overdoen.
Anders doen.
Ja, wat jij niet hebt gemerkt, is dat de ploeg soms inderdaad de camera uitzetten en jou dan toch gewoon een geste, 10 minuten met die man die doorpraten. Toch.
Dus ik werd nog getolen.
Jij werd, ja, echt waar. Want ze kunnen dat allemaal niet opnemen. En het ging veel te diepgaand voor. Voor deze podcast was het fantastisch geweest. Maar voor een videolandserie lukte dat niet. En dan laten ze jou 10 minuten met die man praten, zodat jij in een goede vibe blijft voor de volgende opname. Dat is de truc. Ja. Zo doen ze dat.
Ja. Maar
wat vind je daarvan?
Nou, ik vind het kloot, moet ik je
zeggen. Ja, waarom?
Omdat ik dan eigenlijk vind, dit is een universele ervaring met het maken van
TV.
Van reportages vooral, ja. Natuurlijk. Dat je staat in een leuk museum en verdomd leuk gesprek en je blijkt verkeerd te hebben gestaan voor het licht of voor het geluid of ze hebben de helft niet gehoord of weet ik voor wat er aan de knikker is.
Ja.
Oh, ik zit. Ja, dan vind ik dan ontzettend jammer dat ik die enorme leuke conversatie die we hadden over die vogelhersenen, want daar ging het eigenlijk over.
Ja.
En de 3 onderdelen.
Klaar, anders shot, mensen zijn weg.
Ja.
En van onze conversatie met Whitmer komt misschien 2 minuten in beeld.
Ja, doodzonde, want dat was een hartstikke leuke, interessante man.
Ja.
Die we ook nou ja, die ook probleemgericht over deze zaken nagedacht had.
Ja. Ja, dat is de harde realiteit.
Dat vind ik dan dus hartstikke jammer.
Ja.
Ik kan ook natuurlijk zeggen dat ik altijd een basale fout maak, dat ik aan een leuke conversatie begin zonder ook maar een moment te denken aan het camerawerken en zo.
Dat is tegelijkertijd ook jouw kracht. Ik ben voortdurend bezig met het shot en de quotes zo dat het gebruikt kan worden. En het fijne en tegelijkertijd het moeilijke van jou is dat jij daar niet mee bezig bent. En dat zorgt ervoor dat er voortdurend onverwachte dingen gebeuren. En dat is ook gewoon leuk. Dus ja, tv-makers en regisseurs die koesteren dat en ze haten het tegelijk. En dat is de spanning die erin zit. En daar heb ik 3 weken lang in verkeerd. En ik vond het fascinerend. En ik vind het ook fascinerend om te zien wat we hiervan gemaakt hebben.
Ja, dit is weer zo'n mekka. Waar je nooit komt zonder het maken van een grote dino-serie. Dit zijn allemaal kastskulls van grote vleeseters. Met als top natuurlijk dit schatje. Kijk eens, gigantische T-Rex. Daar staat Larry Whitmer. Hij is de hoofdonderzoeker van dit lab. Hij vertelt ons de komende uren alles over deze dino's.
Ik heb nog nooit zo'n lab gezien. Geweldig.
Ik ook niet. Al die schedels en die... Zelfs Maarten kwam binnen en dacht, dit is... ik vond het heel erg indrukwekkend. Larry Whitmer zelf ook. Dat is een autoriteit op dino science gebied. Het was mijn verjaardag. Ja. Zeg ik erbij, 21 juli. Het was het beste verjaardagscadeau aller tijden. Weet je nog wat ik jullie als cadeautje heb gevraagd trouwens?
Nee, wat was het?
Een groepsfoto. En die hebben we daar met genomen.
Larry. Ja, die was heel
met Larry. Ja, die was heel leuk. En het was zo'n mooi einde van de reis. Terwijl dat voor mensen natuurlijk een aflevering 2 is. Hè, dus dat is heel raar voor ons natuurlijk.
Het is een prachtig item geworden, dat sowieso. Maar het is ook gewoon de plek, denk ik, waar ik tijdens onze reis het meest over dino's heb geleerd. En vooral, zeg maar, kijk, hij kon dat zo goed duidelijk maken. Die beesten zijn, hij zei het zo mooi, die zijn 66 miljoen jaar geleden.
Is sort of like a crime scene where all of the witnesses are dead and all of the evidence has been left out in the rain for 66 million years.
It's like a CSI crime scene.
It is.
It's a crime scene, zei hij, where all the witnesses are dead. En hoe kom je dan dingen over die beesten te weten? En die technieken die ze gebruiken. En dat die 3D-printen van die hersenen en zo. Dat vind ik echt waanzinnig.
Ja, we hebben de leukste vragen hebben we eruit gepakt voor de serie. Hè? Ik vond dat ook heel interessant dat we die alligator, die ik helaas nog betast heb.
Ja, jouw geliefde alligator. Ja.
Het zit wel in de serie nog, hè? Dat ik,
exact. We have thought about what did especially T-Rex did for sex.
Right. Probably very carefully, because these are very, very large animals.
En ik vond de seksvraag natuurlijk fantastisch. een beetje vervelend dat ik over die stomme krokodil liep te wrijven.
Ja. Hebben we leuk opgelost in de montage, hè?
Should we comment on the fact that he keeps rubbing right around the cloacal region here?
Yeah, yeah.
Not quite sure what's going on over here.
I was teasing you.
Ja, ik was een beetje afgeleid. Je staat gewoon naar Larry Whitmer te luisteren. Die is een heel verhaal aan het houden. Ja. En weet je, die alligator was bevroren. En wat je dan gaat doen is... Ja, je gaat in gedachten ga je die schubjes schoonwrijven. Maar dat deed ik wel heel opvallend naast die cloaca.
Ja, je hebt hem enigszins eigenaardige wijze bepoteld.
Ja. Ja. En met bepoteld nemen we afscheid van deze aflevering. Deel 3, en dus ook deel 3 van deze serie extra podcasts, brengt ons terug naar Montana, waar we onze eerste botten uitgraven met de allerbeste fossiele jager ter wereld, Dino Cowboy Clayton Phipps. Maarten zat uren met hem in de auto en heeft daar smakelijke verhalen over. En het gaat natuurlijk over geld. Veel geld.
Want dinofossielen zijn big business.
Een bijzondere veiling in New York. 6 miljoen euro werd er afgetikt voor een skelet.
Een van de duurst verkochte dinosaurussen ooit.
Of is het wel veel geld? Hoe rijk is die dino-business eigenlijk? Dit was DinoCast Extra. Tot de volgende aflevering.